We slaan daarna Gods woord open in Hebreeën 2. We lezen daaruit vers 5 tot en met vers 18.
Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenk, of des mensenzoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin, dat hij hem alle dingen onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hem broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft, overmits de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet te doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen gelijk moest worden. Gelijk geworden, omdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in vers 10 van het gedeelte dat wij samen gelezen hebben, Hebreeën 2 vers 10. Luidt Gods woord, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. En u ziet dat in dit vers een titel staat van Christus, de titel de overste leidsman. Dat staat hier in Hebreeën 2 vers 10. Op nog een andere plaats in Hebreeën 12 vers 2. Dat betekent dat op deze zondag, en zo de Heere geeft, volgende week zondag, de twee zondagen voorafgaande aan Hemelvaart, deze twee titels ook in de prediking centraal zullen staan. De overste leidsman en haar zaligheid. Het thema waaronder vanmorgen Hebreeën 2 vers 10 wordt verkondigd is Christus de overste leidsman. Christus de overste leidsman. Hij is het allereerst als mens, in de tweede plaats als zoon en in de derde plaats als broer. Als mens, als zoon en als broer. De Bijbel geeft veel titels, gemeente, aan de Zoon van God, Oud en Nieuwe Testament. Die titels hebben niet alleen te maken met de eer die de Vader geeft aan zijn Zoon, of die Gods kerk geeft aan hun koning. Die titels hebben ook alles te maken met het werk van Christus zelf. In elke titel klinkt iets door van datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan en wat hij vandaag de dag nog steeds doet. Dat geldt ook voor de titel die volgende week en deze zondagmorgen centraal staat, de titel de overste leidsman. Je zou die titel eigenlijk kunnen vergelijken met ons woord pionier. Iemand die wordt uitgezonden naar een nog onontdekt werelddeel of een onontgonnen land, om dat stuk land te verkennen, te ontginnen, bewoonbaar te maken. En als dat werk klaar is, anderen in staat te stellen om zich daar te vestigen en een nieuw bestaan op te bouwen. Zo hebben wij in de loop van de geschiedenis veel pioniers gehad. Alleen al vanuit ons vaderland Vele mensen die werden uitgezonden naar andere werelddelen. Denk alleen maar aan de Verenigde Staten en aan de stad New York, waar Hollanders aan het begin van de stichting van die stad hebben gestaan. Je komt er nog wel terug in de Verenigde Staten met van die kenmerkende Hollandse namen die gegeven worden aan kleine plaatsjes. Of familienamen die tot op de dag van vandaag nog steeds Hollands klinken, al hebben ze een Engelse vorm gekregen. Het herinnert aan het rijke verleden van de pioniers, ook aan hun erbarmelijke situatie. Ze moesten de elementen trotseren, ziekte doorstaan, gevaren afwenden. Langzaam maar zeker hebben ze dat woeste gebied, andere streek, weten te ontginnen, een bestaan op te bouwen. En in de correspondentie met het vaderland op een gegeven moment ook kunnen vertellen dat het mogelijk was om daar in die streek te gaan wonen, om akkers aan te leggen, om een nieuw leven op te bouwen. En mensen die dat hoorden volgden hen in hun voetspoor na. Ze kwamen wat dat betreft tussen aanhalingstekens in een gespreid bedje. Al het nodige basale was al gedaan. De mensen die vooruit waren gezonden hadden de omgeving verkend, kenden de streek als uit hun broekzak en waren daarom ook in staat om anderen die nieuw binnenkwamen te begeleiden. Nou, dat beeld klinkt ook door in Hebreeën 2. Het begint al bij het begin van onze schriftlezing vanmorgen. Kijkt u maar naar vers 5, waar de schrijver aan de Hebreeën ook heel nadrukkelijk spreekt over de toekomende wereld, een nieuwe wereld, een wereld die verscholen ligt in de schoot van de toekomst. Daar spreekt hij over, daar handelt hij over, daar schrijft hij over in deze brief. En langzaam maar zeker, als we deze brief dan verder lezen, wordt duidelijk dat de schrijver met die uitdrukking de toekomende wereld de hemel bedoelt. Onontgonnen terrein voor mens. Maar één van hen is vooruitgegaan om daar in de hemelen, ik denk even aan de woorden van Johannes 14 die kort geleden hier bepreekt werden, om daar in de hemel in het huis van de Vader vele woningen gereed te maken. En wanneer zijn werk al daar af is, zijn volk en kinderen op te halen, opdat zij samen met hem het huis van de Vader zouden bewonen. De toekomende wereld. De wereld die wenkend wacht op Gods kerk en op Gods kinderen. De schrijver gebruikt dat beeld om uit te leggen wie de Heere Jezus Christus is. En stap voor stap legt hij eerst uit wat deze pionier met eerbied gesproken is. Hoe hij pionier van de mensen, hoe hij de overste leidsman van Gods kinderen geworden is. En dat doet hij aan de hand van de Bijbel, zijn Bijbel, wel te verstaan. Namelijk Psalm 8 citeert hij dan. Laat het maar even volgen, gemeente, ook om grip te krijgen op dit gedeelte. Hebreeën is niet het makkelijkste Bijbelboek. Citeert hij vanaf vers 6, Psalm 8. Maar daar heeft iemand ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Eigenlijk doet de Bijbelschrijver net als wat wij nu vanmorgen doen. Hij leest uit zijn Bijbeltje en legt vervolgens stap voor stap Psalm 8 uit. Wat opvalt is dat hij deze psalm leest met het oog op de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Die mens is... wat is de mens? En die zoon is dat gij de zoon des mensen bezoekt. Mens geworden is. Om verhoogd te worden. Om als mens, als één van ons, door de Vader verhoogd te worden in hemelse heerlijkheid. Je merkt hoe de schrijver daarin staat. Aan de ene kant herkent hij dat ook, vers 9 zie ik nu, dat de Heere Jezus waarachtig mens is. Om dat te benadrukken gebruikt de schrijver aan de Hebreeën voortdurend de roepnaam van de zaligmaker Jezus. Als hij spreekt in zijn brief over Jezus, dan is dat altijd de Zoon van God die mens geworden is, die onder de mensen heeft geleefd, die je aan kon raken, met wie je in gesprek kon gaan, die onder de mensen gewoond geleefd heeft, zijn boodschappen heeft gedaan, gegeten en gedronken onder de mensen, met hen gesproken, op bezoek is geweest bij mensen, woorden gesproken heeft in begrijpelijke menselijke taal, maar dat niet alleen. Hij is ook aan alles aan ons gelijk geworden, benadrukt de schrijver aan de Hebreeën voortdurend. Hij heeft net als mensen geleden, echt geleden, het lijden gevoeld, geproefd. Het is door hem heen gegaan. Hij heeft de eenzaamheid gekend, de God verlatenheid opgezocht, uitgelachen, bespuwd, bespot, gehoond. Maar hij heeft ook geleden onder het zien van de gevolgen van de zonde. Het liet hem, Jezus, niet onberoerd, maar het sneed dwars door zijn ziel. Dat wat hij aantrof in onze wereld, in ons leven. En de schrijver beleidt dat de Heere Jezus door zijn Vader is verhoogd, dat aan hem alle dingen zijn onderworpen. Dat laatste zien wij nog niet op dit moment, zo onderstreept de schrijver aan de Hebreeën. En daarmee doet hij ook recht aan dat wat er gebeurd is en op dit moment ook speelt onder de mensen aan wie deze brief is geschreven. Mensen die juist gebukt gaan onder het lijden, onder de gevolgen van de zonde, die voortdurend ook tegenstand ervaren omdat ze maar één ding willen. En dat is Jezus volgen in de voetstappen die hij heeft gedrukt. Het wordt er niet in dank afgenomen. Roept weerstand, agressie, tegenspraak op. Daaraan zien wij nog niet, zo zegt de schrijver, dat alles aan hem is onderworpen. Nee, dat wat wij nu meemaken, heeft hij meegemaakt. Zijn lijden wordt ons lijden. En ons lijden was zijn lijden. Wat wij wel zien, is Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is al thuis in de toekomende wereld, in het hemelse heiligdom, om daar als de grote overste leidsman der zaligheid, als de grote pionier, het land te ontginnen en het klaar te maken voor de aankomst van Gods kerk. Straks de stranden van de eeuwigheid, wanneer ze buigend voor Gods troon in aanbidding hun kroon zullen afstemmen. Leggen en de middelaarskroon van Christus zullen aanbidden. Wij zien het nog niet, dat aan hem alles is onderworpen. Nou gemeente, dat zien wij in deze dagen ook nog niet. Dat alles aan de Heere Jezus is onderworpen. Ik stip het maar heel even aan. Maar wie een klein beetje alles gevolgd heeft, ook in de achterliggende dagen, in de media, en gezien heeft wat er op Christenen afkomt, ook in Nederland, en wat er ook op ons afkomt, en wat er nog staat te gebeuren, dit is nog maar het begin, vermoed ik, dan zien wij nog niet dat God regeert, ook in ons vaderland. Het lijkt wel alsof de zonde het eerste en het laatste woord heeft, ook in de grondwet en in de wetgeving. Maar wat wij wel zien, en daarvoor moet je naar boven kijken, en niet naar de Tweede Kamer, naar politieke partijen. Wat wij wel zien, is Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. Het Lam regeert. Als mens onder de mensen is hij geweest. De schrijver benadrukt dat voortdurend, dat deze Zoon van God waarachtig mens is geworden. Waarom is dat zo belangrijk voor de schrijver aan de Hebreeën? Wel, hij ontvlecht daar als het ware een aantal lijnen aan die hij verder heel persoonlijk en pastoraal ook uitwerkt in deze brief. Allereerst werd hij waarachtig mens, zodat hij in staat was om echt te kunnen lijden. Hij moest mens worden, om het lijden ook echt te voelen, te ervaren, lichamelijk. Maar ook psychisch, mentaal. Om even op dat psychische in te gaan. Aan het slot van onze schriftlezing stipt de schrijver dat heel even aan. Ik wil dat toch even een stukje lezen, gemeente, ook omdat dat in onze gemeente behoorlijk veel voorkomt. Er staat aan het slot van Hebreeën 2, de troostvolle betekenis van Christus lijden met het oog ook op het psychische lijden. Hij zegt allereerst, waarom, vers 17, hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft. In het lijden dat hem verzocht. Wat verzocht het lijden? Om God te verloochenen. Om de troost niet bij de Heere te zoeken. Maar om het lijden aan God toe te schrijven. En daar bleef de zaligmaker voor bewaard. En vanuit die kracht, de hoop van Christus, kan hij anderen die in hun lijden verzocht worden, om God schuld te geven van het lijden, te hulp komen. Maakt dat niet het lijden tot lijden? Dat wij in ons lijden soms zo vaak gepijnigd worden door de vraag, waarom doet God dit? En de angst die vraag oproept, de verzoeking die deze vraag met zich meebrengt, heeft Christus aan de lijve ervaren. En hij bleef staan, schreef het lijden niet toe aan God, maar ontkrachtte het lijden. In zijn lijden en sterf. Ik denk ook even aan de opmerking die de schrijver doet. In de richting van hen die bang zijn voor de dood. Ook dat lijden heeft Christus doorstaan. Ook hij was bang om te sterven. En wat kan die angst ook veel psychisch lijden meebrengen? En om dat te kunnen verstaan, de angst om te sterven, het psychisch lijden daarin, moest hij mens worden. Zodat hij ons lijden, als hij dat hoort in onze gebeden, niet hoort vanuit horen zeggen, maar herkent vanuit zijn hart. Daarom mens geworden. Ik zat te denken, gemeente, tijdens de voorbereiding voor de preek, bij dit moment. Welke vader of moeder in het midden van de gemeente heeft zijn kind over voor het lijden? Als je je kind ernstig ziek ziet worden, dan zeg je toch tegen elkaar of tegen jezelf, kon ik het maar overnemen. En daar ligt. Dat ook mijn kind werd bespaard. Maar dit had de vader voor ogen. Voordat de zoon mens werd. En daarvan was de zoon zich bewust. Voordat de vader hem daadwerkelijk zond. Hij werd mens om te kunnen lijden. Tegen die achtergrond klinkt deze titel. Zo is hij dus pionier, leidsman, door dit leven, met het oog op het eeuwige leven. Zoals een pionier nieuwe mensen ontmoet en welkom heet. Zij aan de hand, letterlijk of figuurlijk, van deze pionier, langzaam maar zeker thuis raken in het nieuwe gebied. Hij was degene die daar als eerste de gevaren ontmoet. Hij kent het gebied bij wijze van spreken uit zijn broekzak en weet precies welke gevaarlijke plaatsen nieuwe mensen moeten mijden. Hij waarschuwt daarvoor. Hij waarschuwt ook voor andere gevaren die kunnen opdoemen, omdat hij daarmee te maken heeft gehad en dat de nieuwelingen wil besparen. Maar hij is er ook nabij wanneer de weg niet anders is dan door een ravijn, door een woeste rivier, door een gevaarlijke streek. dan heeft hij de leiding. Beveiligt hij. Nou, zo klinkt deze titel. De overste leidsman van hun zaligheid. Hij werd niet alleen mens om in dit leven te ondervinden wat wij mensen ondervinden. Maar hij werd ook waarachtig mens om in dit leven naast mensen te kunnen staan. En bij de hand te kunnen nemen. En onderweg door het leven te kunnen wijzen op de gevaren. In zijn trouw en in zijn bewaring hen te beschermen. En te vertroosten in moeilijke omstandigheden, omdat hij het verdriet die die omstandigheden oproept, kent vanuit zijn eigen hart en vanuit zijn eigen leven. Hij is niet alleen in staat om bij te staan en te helpen, zo benadrukt de Hebreeënschrijver. Maar zijn hulp reikt verder dan alleen maar een arm om de schouder, zoals wij mensen elkaar proberen te ondersteunen. Hij ondersteunt en hij sterkt zijn kerk en zijn kinderen vanuit zijn hart. Hij kan het zeggen, ik weet uw werken. Daar waar gij woont, daar waar de Satan is. Want hij heeft daar zelf verkeerd. En heeft de Satan daar zelf ontmoet. Voordat wij de stap maken, gemeente, naar het tweede punt, wil ik twee hele concrete lijnen trekken. Allereerst, als ik dat zo vanmorgen probeer uit te leggen in alle eenvoud, grijpt het mij aan te weten dat er onder ons mensen zijn die geen leidsman hebben. Jongeren en ouderen. En als herder van de kudde zie je het soms voor je ogen gebeuren. Dat een van je schapen dwaalt door het leven zonder te beseffen dat hij God kwijt is. En ondanks de prediking, ondanks de gesprekken en ondanks de gebeden, zit u vanmorgen in de kerk of thuis nog zonder overste leidsman. Zoals u nu leeft, komt u niet thuis. Maar gaat u verloren, onherroepelijk. Maar zoals u nu leeft, leeft u ook zonder troost. Want uw leven wordt niet geleid door Christus, die uw leven van binnenuit kent. Zo hoeft u dus niet te leven zoals u nu leeft, zonder hem. Beseft u dat u met uw manier van leven ontkent waarom hij mens werd? Dat elke dag dat u verder leeft zonder hem een ontkenning is van Christus menswording voor u. Elke dag dat u voorbij gaat de vertroostingen van het evangelie is een ontkenning van Gods gewilligheid om ook u te willen troosten. Elke dag dat u verder gaat slepend uw kruis, roept het woord van God u toe. Wend u naar mij toe en word behouden. Al ben je arm als je geen leidsman hebt. Al ben je arm als je ernstig ziek bent en geen trooster kent. Al ben je arm als je opziet tegen de dood, maar geen heimwee hebt naar huis. De tweede lijn. Wat is Gods kerk rijk? Nee, ik zou niet zeggen dat ze altijd uit die rijkdom leven. Maar ik wil wel vanmorgen al luisterend naar het woord eerst aan de kant van de Heere gaan staan. Wat is Gods kerk rijk? Zij hebben de overste leidsman van hun zaligheid. Hij is voor hen door hun leven gegaan. En hij heeft dat niet alleen gedaan met het oog op de toekomst die door de Heere is weggelegd voor degene die God vrees. om als de grote pionier de toekomende wereld te ontginnen en klaar te maken voor de thuiskomst van heel Gods kerk. Maar hij heeft die ervaring door zijn leven ook opgedaan. Om met die opgedane ervaring zijn kerk en kinderen bij te kunnen staan in hun leven. En ervaren wij dat niet wanneer we op onze plaats zijn, achter deze grote leidsman, op onze knieën wegschuilend achter zijn rug, dat hij weet wie we zijn, dat hij ons verstaat in onze woordeloze gebeden, dat hij een scherp oor heeft als het gaat om het opvangen van onze verzuchtingen, dat hij gewillig is om te vertroosten in het verdriet, dat hij in staat is om te buigen onder ons kruis en daar lieflijk te omhelzen en te dragen in zijn trouw en in zijn gunst. Wat ben je rijk als je Christus mag kennen als de overste leidsman der zaligheid. Wat geeft dat niet alleen een hoop en een verwachting met het oog op het toekomende leven, ook wanneer we soms letterlijk de dood horen naderen. Maar wat geeft dat boven alles een kinderlijke rust en vrede. Hij is erbij. Hij onderkent het gevaar veel eerder dan wanneer ik het gevaar zie. Hij kent de kronkelwegen van ons leven. En hij gidst zijn kerk er doorheen. Arm of rijk. Met of zonder leidsman. Maak er een stap naar het tweede punt, gemeente. Hij is niet alleen de overste leidsman als een van ons, als mens. Hij is ook de overste leidsman als de Zoon. Eigenlijk zijn dat de twee gouden draden. De hele brief aan de Hebreeën. Christus als mens en Christus als Zoon. Het klonk al door, zo zagen we in het Bijbelgedeelte dat de Bijbelschrijver hier aan het uitleggen is. Psalm 8, kijkt u nog maar even met me mee. Als hij die beide versen uitlegt, dan zegt hij, vers 6, iemand heeft ergens betuigd, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mens dat gij bezoekt. Dan worden die twee genoemd, mens en zoon. En die twee lijnen werkt de schrijver als het ware stap voor stap uit. Als mens is hij aan alles aan ons gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En daarom is hij als mens ook bekwaam, ook in staat om anderen bij te kunnen staan in hun moeite en hun zorgen. Als een bekwame hoge priester die het leven als mens van binnenuit kent, het slot van hoofdstuk 2. Maar hij is tegelijkertijd ook de zoon. Heel zijn leven staat in dienst van zijn vader. En het is opnieuw de Bijbelschrijver die dat benadrukt door te citeren uit zijn Bijbeltje, uit het woord van God. Kijkt u maar even met me mee, dat staat in vers 12. Drie verschillende kanten van Jezus, de Zoon van God, belicht de Bijbelschrijver. In de eerste plaats citeert hij een psalm. Ik zal uw naam, mijn broederen, verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u loszingen. Met dit Bijbelcitaat benadrukt de schrijver de gewilligheid van de zaligmaker om als zoon van God zijn vader te gehoorzamen in zijn lijden. Dat stond hem voor ogen, dat hij straks in de toekomende wereld, in het midden van zijn kerk, zijn broederen, de lof aan zijn vader zou toebrengen en lovend zijn vader een voorbeeld is voor Gods kinderen. Heel zijn leven stond in teken van een ander. Van de ander, zijn vader, en van de anderen, Gods kinderen. Ik zal uw naam, mijn broederen, verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u toezingen, groot maken, verheerlijken. Aan Christus menswording ligt zijn kinderlijke liefde en gehoorzaamheid ten grondslag. Hij werd niet mens omdat hij dat wilde. Hij werd mens omdat zijn vader dat wilde. Hij werd mens om aan zijn vader straks zijn kerk voor te kunnen stellen. Derde citaat, kijk er maar mee. Slot van vers 13. Zie daar, ik, de kinderen die mij God gegeven heeft. De Bijbelschrijver past dat toe op Christus. En wat zal dat een indrukwekkend en ontzaglijk moment zijn, gemeente. Als straks de grote Zoon van God staat voor de troon van zijn Vader. Als heel zijn werk klaar is. Als hij ook de titel Christus mag afleggen. Als hij de middelaarskroon van zijn hoofd legt aan de voeten van zijn Vader. En buigt voor zijn Vader, 1 Korinthe 15. En dat moment aanbreekt dat God zal zijn alles en in alle. Hij als de grote zaligmaker, de bruidegom van de gemeente. Zijn kerk en zijn kinderen als een trofee, als zijn bruid, voorstelt aan zijn Vader. Zie Vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Mag ik het even aanstippen, gemeente? Dan komt Gods uitverkiezing tot zijn bestemming. Dan zijn de laatste punten en komma's van Gods raad opgesteld in de eeuwige raad des vredes volkomen volbracht. En verheerlijkt God zichzelf in wie hij is, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat een zware verantwoordelijkheid drukte op de schouders van de Zoon. Het was niet de zwaarte van zijn kruis die hem woog. Het was de zwaarte van het vertrouwen dat de Vader aan de Zoon gaf, dat hem drukte. En uiteindelijk ook verbrijzelde. Het derde facet van Christus zoonschap, dat staat in het tweede citaat, vers 13a, kijkt u maar mee. Ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. Woorden die de Bijbelschrijver gebruikt om uit te leggen dat de Zoon maar één ding wilde en dat was zich volkomen overgeven aan zijn Vader. En op alle mogelijke manieren en in alle terreinen van het leven en al op momenten zijn omwandeling op aarde heeft hij dat voortdurend voor ogen gehouden. Als kind sprak hij het al uit. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn Vader? Als mens onder de mens. Toen de Vader tegen de Zoon zei, je moet wachten. Lazarus wordt steeds meer ziek. Je moet wachten. Ze sterven naar het. Wat heeft dat voor hem betekend als mens? Een goede vriend van mij zat een aantal jaren geleden ergens in een Afrikaans land. En hij kreeg het bericht dat zijn moeder ernstig lag. En op alle mogelijke manieren heeft hij het voor elkaar gekregen om zo snel mogelijk af te reizen naar Nederland. En kort nadat hij kwam bij zijn moeder aan het bed, overleed ze. Dan ben je dankbaar aan de ene kant, ondanks de verdrietige omstandigheden, dat je als kind daar mag zijn. Maar zijn vader zei, wegblijven. Al is het je beste vriend, Lazarus. Je bent aan mij gehoorzaam. In zijn ziek zijn, in zijn sterf. Heb ik de heerlijkheid van mij op het oog. En hij deed het. Zonder tegenspraak. Kinderlijk vertrouwend. Op het woord en de almacht van zijn Vader. Ik vat het samen, gemeente. En dan maak ik weer twee toepassingen bij dit tweede punt. Christus de overste leidsman als zoon. Heel sterk benadrukt de Bijbelschrijver de gehoorzaamheid van de zoon aan de Vader. Door uit te leggen dat de zoon zich volledig in vertrouwen overgeeft aan de Vader. Door te benadrukken dat de zoon in dienst staat van zijn vader, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Maar door ook te onderstrepen dat het maar één grote vreugde van de zoon is geweest, ook in het dieptepunt van zijn lijden, dat hij daar zijn vader mocht verheerlijken, groot maken en eren, tot in de Godverlatenheid toe eerbiedigde hij zijn vader. Zo is hij pionier, leidsman geworden. Waarom? De Bijbelschrijver legt dat ook uit in ons vers. Kijk u maar even met me mee. En vanuit dat moment maak ik dan de toepassing. Vers 10, daar staat, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn. En door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman door lijden zou heilig. Ik zet even een streep onder die laatste woorden. Door lijden zou heilig. Ik moet er eigenlijk een voorbeeld bij gebruiken om dat duidelijk te maken. Het kan zijn dat er onder ons mensen zijn die zometeen een grote prestatie willen doen. Ik denk bijvoorbeeld even aan de avondvierdaagse, de Nijmeegse vierdaagse. U wilt daaraan meedoen? Nou, dat kun je niet zomaar van de een op andere dag. Ik heb begrepen van mensen die dat wel eens gelopen hebben en ook uitgelopen hebben, dat ze daar maanden van tevoren al mee beginnen. Met oefenen, met trainen, wandelen, zodat je conditie opbouwt en je er klaar voor bent als je de Nijmeegse gaat lopen. En dan hoop dat je het kan volhouden, dat je voldoende geoefend hebt. Nou, dat is de achtergrond van wat hier staat in het slot van vers 10. Door lijden heilig, door lijden in staat zijn om anderen door hun lijden te kunnen leiden. Geoefend in het lijden. Zo geoefend dat hij niet alleen het lijden doorstond, tot in de dood des kruises toe, maar dat hij ook zo geoefend is door het lijden, dat hij als een pionier anderen door het lijden kan gidsen, kan leiden. Stuit hier gemeenten op het hart van Christus borgwerk in het leven van zijn kinderen, in het beoefenen van de gehoorzaamheid aan zijn vader in zijn lijden. Had de vader het oog geslagen op zijn kinderen, opdat zij door de zoon geleid zouden worden in hun lijden. Christus gehoorzaamheid verwierf niet alleen de gerechtigheid, waardoor hij de zonde kan en mag vergeven op grond van Gods recht. Maar Christus gehoorzaamheid maakte hem ook bekwaam, stelde hem in staat om iemand bij de hand te nemen en door dit leven te leiden tot de zaligheid toe. Laten we zo eens gaan kijken, gemeente, bij het kruis op Golgotha, waar Jezus hangt, stervend in zijn wonden. Zie eens zo volkomen overgave aan zijn vader. In alle dingen, het eerste en het laatste kruiswoord omspant dat als het ware. Vader, vergeef het hen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Was hij in zijn lijden en sterven op zijn vader georiënteerd. Daarin beleed hij zijn volkomen overgave aan de wil van zijn vader. Maar de vader gaf zijn zoon ook zo, met het oog op zijn kerk en op zijn kinderen, opdat Christus zometeen geoefend door het lijden in staat zou zijn om zijn kerk en zijn kinderen dwars door hun lijden zeker en veilig thuis te brengen in de eeuwige heerlijkheid en zaligheid. Hij werd beproefd en hij werd geoefend door het lijden, opdat hij niet van hetzelfde van zijn kerk en kinderen zou verwachten, maar wij die zo vaak bezwijken, dreigen te bezwijken in het lijden, te kunnen ondersteunen. Wij die zo vaak door het lijden het zicht op de Heere zijn kwijtgeraakt, weer te helpen om op te staan en onze ogen te vestigen op de hemelse Vader. Wij die onder de zwaarte van het kruis zo vaak zuchten en dreigen te bezwijken. Hij stelt in staat en hij is in staat om zijn kerk en kinderen te ondersteunen, om hun kracht naar kruis te geven, om hun te vertroosten in hun verdriet, om door het lijden heen de Vader steeds meer en meer te gaan beminnen en lief te hebben om wie de Vader is. Zie hier de bron waaruit Gods kerk mag putten in hun lijden. Die bron heet Christus. Die geoefend is. Een bekwaam hoge priester. Zo zegt de schrijver aan het slot van hoofdstuk 2. Die in staat is om medelijden te hebben. Niet van een afstand. Maar die in staat is om in hun lijden naast hen te staan. En hen vanuit zijn lijden te bedienen in hun lijden. Moeten we niet aan het slot van dit tweede punt tegen elkaar zeggen, u die de Heere vreest, wat maken wij vaak zo weinig gebruik van deze heerlijke bron vol vertroostingen en zegeningen. Wat leven we zo vaak onder de maat. En wat is dat ook niet een pijnlijke les, als de Heer in het midden van het kruis gebruikt en we eerst onder het kruis onszelf tegenkomen en niet meteen de toevlucht nemen tot de grote kruisdager. De Heere Jezus Christus. Wat tobben we zo vaak in het rond. Omdat we zo weinig luisteren naar de stem van hem. Die dan ook zegt, volg mij. Vertrouwend op deze overste leidsman en voleinder des geloofs. De Heere Jezus Christus. Wat doen we daarin ook de Vader tekort. Ook met het oog daarop gaf hij zijn zoon. Opdat hij in het doorstaan van zijn lijden ons te hulp zou kunnen komen als die bekwame hoge priester. Moet ons dat dit ook niet voor God verootmoedigen? Als we zo meteen terugkeren naar onze woningen. Schaamte op ons gezicht, buigend voor hem. Heere, wat leef ik zo weinig uit en met Christus. En wat ligt er daarom zo weinig glans op mijn leven. Ook wanneer mijn leven op dit moment overschaduwd wordt door het kruis. Maar met u de stap naar het derde punt. Als mens, als zoon, maar ook als broer. De gemeente, het Nieuwe Testament spreekt op verschillende manieren over het kind worden van de Heer. Iedere schrijver heeft daarvoor zijn eigen taal, om het zomaar eens te zeggen. Net als vandaag de dag. Dominee is hetzelfde. Al preken ze uit hetzelfde woord. En laat een dominee ook niet willen lijken op een andere dominee, dan gaat het mis. Dat zie je eigenlijk al in het Nieuwe Testament. Als je aan Paulus zou vragen, Paulus, hoe wordt nou een zonder een kind van God? Dan zou Paulus zeggen, God neemt een zondaar aan op grond van Christus werk. Hij geeft er aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Als je aan Johannes zou vragen, hoe wordt nou een zondaar een kind van God? Dan zou Johannes zeggen, hij moet wederom geboren worden. Wil hij kind van God worden, uit God geboren. Ander accent, ander taalgebruik. De Hebreeën schrijver zou zeggen, een kind van God worden, dat kan alleen door je oudste broer. Door de Heer Jezus Christus. Die zonen en dochteren aanneemt. En brengt onder dezelfde vader. Merk dat ook trouwens in ons versgemeente. Kijk er maar mee, dat staat in vers 10. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, Christus die zijn kinderen heiligt, en zij die geheiligd worden, Gods kinderen die door Christus geheiligd worden, zijn allen uiteen, hebben allemaal dezelfde afkomst. komen allemaal uit hetzelfde gezin en hebben allemaal dezelfde vader. Want, zegt de schrijver, om die reden schaamt hij zich niet. Schaamt Christus zich niet Gods kinderen, broeders. Je mag het ook zo lezen vanmorgen. Broertjes te noemen. Hij is de oudste van het gezin. Zo benadrukt de Bijbelschrijver. Waarom doet hij dat? Wel om de eenheid te benadrukken tussen de oudste broer en de broertjes. En mag ik het misschien maar even verbreden, gemeente? U neemt me dat niet kwalijk. Broertjes en zusjes. Allemaal dezelfde vader. Net als hun oudste broer ondergaan ze allemaal hetzelfde als het gezin. Net als hun oudste broer moeten ze allemaal dezelfde vader gehoorzamen. Net als hun oudste broer delen ze allemaal in hetzelfde lijden. Net als hun oudste broer bewonen ze straks allemaal hetzelfde huis. En net als hun oudste broer staan ze straks allemaal voor dezelfde vader. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven heeft. Er is alleen één verschil tussen de oudste broer en zijn broertjes en zusjes. De oudste heeft de leiding en de rest volgt hem. Hij heiligt hen en zij worden door hem geheiligd. Ziet u dat u die in uw nood en zielsellende alleen denkt te zijn? U hebt een broer. En is dat ook niet onze ondervinding? Wanneer wij in onze nood en in onze ellende, soms met een hart vol zorgen en angsten, Gods woord openslaan, dat wij in de schriften zoveel broertjes en zusjes vanuit het verleden tegenkomen. Die hetzelfde hebben doorstaan wat wij op dit moment doorstaan. En die in hun lijden geleerd hebben om zich te laten leiden door de grote overste leidsman en voleinde des geloofs. En ons daarin opwekken om in datzelfde spoor, het spoor van de schrift, zich te vervoegen en ons samen met de anderen van het gezin te laten vertroosten door de grote zoon, de oudste broer, de zoon van de vader. De eenheid in God spiegelt zich af in het gezin van God. Dat past bij God. Heel nadrukkelijk zeg ik dat zo, gemeente. Het past bij God. In het uitleggen van vers 10 heb ik heel bewust het eerste deel overgeslagen. En aan het slot van de preek wil ik daar ook met u naar kijken. Er staat, want het betaamde hem. Het past bij hem. Bij wie? Het past bij God. We kennen die uitdrukking ook wel eens, gemeente. Als iemand iets heel bijzonders heeft gedaan, wat heel veel aandacht trekt, en je kent die persoon van dichtbij, en dan zeg je dat wel eens tegen elkaar, nou dat is nou typisch iets voor hem. Dat past helemaal bij hem, of bij haar, of bij hun. Het heeft ons aan de ene kant heel erg verrast, maar aan de andere kant staan we er ook niet van te kijken. Dat kon je nou juist van hun verwachten. In wat ze doen, herkennen we wie ze zijn. En dat zegt de Bijbel nu ook van de Heer. In wat God doet, herkennen we wie Hij is. Het past bij God. Wat past bij God? Dat Hij zijn Zoon door het lijden bekwaam heeft gemaakt om de broertjes en zusjes van de oudste broer bij te staan in hun lijden. Dat past nou bij God. Zo herkennen we. Het heeft me diep ontroerd, gemeente, deze uitdrukking. In de eerste plaats om deze reden, omdat er velen ook onder ons een heel ander beeld van God hebben U denkt hard, koud en onbewogen van hem. Daartegenover staat vanmorgen nou Gods woord. Dit is de Heere. Het past bij hem. Dat hij zijn zoon als oudste broer in het lijden zou heiligen. Gehoorzaamheid zou leren. Opdat hij als de grote hoge priester, betrouwbare zaligmaker, zijn andere broertjes en zusjes bij kan staan in hun lijden. Dit past nu bij God. Dit is hem. Daar herken ik hem aan. Uw harde gedachten over de Heere houden geen stand, maar slaan zo meteen te pletter. De klippen van de eeuwigheid. En wat is het dan een ontgoocheling? Als u tot u moet erkennen dat u altijd zo boos en zondig gedacht hebt van de Heere, maar dat het dan te laat is. Niet bij het gezin. Niet thuis. Bij die vader. Dat je er buiten blijft. Dat je terugziet op je leven. Tegen jezelf niet alleen moet zeggen, kon ik het maar overdoen. Maar tot je grote verdriet. En ook tot schuld moet zeggen, kon hij het maar overdoen. Wie hij was en wilde zijn voor mij in zijn leven. Maar hij zou zeggen, ga weg. Ik heb je nooit gekend. Wat bevat deze woorden, gemeente, broertjes en zusjes, ook een diepe troost. Juist voor degene die zich zo vaak verlaten weten in dit leven. Onbegrepen door de mensen om hen heen. Komt waarschijnlijk ook door uzelf. Omdat u zo vertopt met uzelf. En die de vertroostingen zoekt bij de oudste broer. En bij andere broertjes en zusjes van deze broer. De gemeenschap der heiligen kan een verlichting zijn onder uw kruis. Maar wat is het ook een heerlijke en een rijke gedachte, gemeente. Dat we hier als het ware in de eenheid van wie God is, de Vader en de Zoon, en in de eenheid van Gods werken ook dat ene doel van God zien oplichten. Waar we met eerbied gesproken mogen zeggen, als we de Heere mogen kennen, vanmorgen al luisteren naar Hebreeën 2 vers 10. Ja, zo ken ik hem nou. Dit is hem. Dat past bij wie God is. En hoe ik hem door genade mag leren kennen. Met alles wat ik meemaak in mijn leven. Eén ding weet ik. Dat deze God en getrouwe Vader in zijn Zoon Jezus Christus bij mij is. Dat past bij hem. Laten wij vanmorgen met die vertroostingen dan terugkeren naar onze woningen. Laten we God erkennen voor wie hij door genade dan voor ons wilde zijn. Maar laten we tegelijkertijd ook smeken en bidden. Dat wij in ons lijden, wat de Heere gebruikt als een middel om ons te verbinden aan Gods genadetroon, de Heere niet tekort zouden doen. In verkeerde en boze gedachten over hem. Over de trouw van de Zoon. En over de liefde van de Vader. Maar laten we God bidden. Dat wij in ons kruis en in onze moeite steeds meer en meer gaan lijken op de oudste broer. Opdat de eenheid van de Vader ook mag wortelen in ons leven. En Jezus' woord vervuld mag worden ook in het leven van zijn kerk en kinderen hier in onze gemeente. Vader, ik wil dat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Dat past bij de Vader. Dat past bij de Zoon. En als broertje of als zusje passen wij bij deze God. Amen.